Wel, Vader in de hemel, dat wij ook aan de avond van deze dag bij u mogen komen. Bij u. U die God bent, u die schepper bent. U bent hoog, u bent heilig, u bent verheven. Maar u bent ook nabij, zeer nabij. Door uw geest woont u in onze harten. En daar danken wij u voor. En we bidden dat wij door uw geest, vanuit uw woord, ook geleid worden. Ook wanneer wij nadenken over de dingen van deze avond, uit het laatste Bijbelboek, Heer, en we zitten midden in oordelen, en we beseffen dat die over deze wereld gaan komen. We danken u, Heer, dat u ons hoop en uitzicht hebt gegeven om daarvoor bewaard te blijven. Maar neemt niet weg dat wij zorg hebben op de wereld zoals die al vandaag is, maar ook voor al die mensen, Heer, die straks daarin terecht zullen komen. En daarom bidden wij, Heer, dat uw evangelie altijd nog voortgang zal vinden. En we danken dat ook straks er toch nog hoop en redding is in die uiterste situatie. Want u wilt niet dat mensen verloren gaan. Help ons om het te verstaan, te begrijpen, naar te handelen en te leven dag en dag. Laat zo uw zegen vanuit uw woord door uw geest ook nu in dit uur met ons zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Tot hier ongeveer waren we gekomen. Hoe ver is dat? Dat is tot met 6 zegeloordelen. En die zijn verbroken. En daar kwam nogal wat uit voort. Prediker bijna. Ellie had een vraag gesteld. Hebben jullie misschien wel gelezen op de app? De opmerking over de 144.000 en over de twee getuigen. En ik heb zoiets gezegd van, nou, het zou wel eens kunnen zijn dat die 144.000 onderwezen zijn door de twee getuigen. Van wie over het algemeen wordt aangenomen dat het Mozes en Elia zijn. Maar ja, wij weten niet wanneer die getuigen op aarde zullen komen. We weten niet wanneer ze zullen gaan getuigen. We weten wel dat ze halverwege de grote verdrukking macht ontvangen. Welkom. Macht zullen ontvangen. Maar ja, die 144.000 die zijn natuurlijk er vanaf het begin. Dus eigenlijk weten we het niet. En heeft Ellie dat terecht opgemerkt. Dank je. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn, laat ze komen. Hè? Laat ze komen. Ze zijn welkom. En wat ik niet weet, dat weet ik niet. En wat ik anders had moeten zeggen, zeg ik anders. We blijven aan het leren, daarvoor zijn we bij elkaar. Maar goed, de 6 zegels die werden verbroken. We hebben gezien wat voor rampspoed daaruit voortkwam. En erop volgde dat intermezzo, hoofdstuk 7. En we hebben gezien dat in die periode de Heere God nog altijd mensen zoekt en roept op dat ze behouden worden. En die 144.000 spelen daar een belangrijke rol in. Dan komen we bij het 7e zegel. En ja, ik geef eraan, dat is een soort introductie van 7 bazuinoordelen. Dus het 7e zegel is op zich ook een oordeel, namelijk een oordeel van, ja, dat het nog intenser gaat worden, datgene wat over de aarde gaat komen. Dus een introductie van een nieuwe serie. En straks zullen we zien dat ook daar weer uit weer een nieuwe serie oordelen gaat komen. Zeg ik dat goed? We hebben er al 6 gehad. We spreken heel vaak over een God van liefde. En blijf dat vooral ook doen. We mogen dankbaar zijn dat we een God hebben van liefde. Dat we een God hebben van licht. En omdat hij God is, aan wie alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde, zal de liefde zijn liefde en zal zijn licht uiteindelijk ons allemaal verlichten en vreugde geven. En dat hebben we nu al een beetje als vooruitbetaling. Het is een aanbetaling, een erfenis, een legaat wat beschreven is. Straks zullen we het in pracht, in heerlijkheid krijgen. Maar God is ook een God van wraak. Hij is een toornig God. En heel veel mensen willen daarvan niet horen, lopen daar liever voor weg. Maar de realiteit is dat God toornig is. Toornen zal oordelen, zal. We zitten er middenin. En dat doet hij niet uit liefde, niet omdat hij daar behagen in heeft, maar omdat hij een heilig God is, een rein God is. En alles wat met zijn heiligheid en reinheid botst, dat kan niet blijven bestaan. Dat kan niet in zijn nabijheid blijven verkeren. Dus daar waar de Heere God is, daar moet al dat het vuile, zeg maar, opgeruimd worden, weggedaan worden. Ja, en ja, dan oordeelt de Heere God. Hij doet dat altijd rechtvaardig. Hij is een rechtvaardig God. Dat natuurlijk ook. Ja, en straks dan hebben wij die hemelse toekomst en dan zullen we met hem in de hemel zijn. En dan hebben mensen het er wel eens over van, ja, er zijn dierbaren van mij, maar die belijden niet Jezus Christus. Hoe kan nou straks voor mij de hemel een plek van vreugde zijn en van blijdschap zijn? En misschien hebben jullie er ook al eens over nagedacht. Ja, ik weet natuurlijk ook niet alles, maar ik besef dat God een God van liefde is. En ik besef dat God een rechtvaardig God is. En wanneer een rechtvaardig God vol van liefde oordelen uitspreekt, en laat ik het zo zeggen, en God kan daarmee leven, snap je een beetje wat ik bedoel? Hij kan ermee leven dat hij mensen moet veroordelen. Nou, wanneer wij daar straks zijn, dan zullen wij die rechtvaardigheid en die liefde nog veel duidelijker voor ogen zien. Staat ook in de Bijbel, en of dat daarmee te maken heeft, ik denk het, dat de Heere God zal de tranen wissen. Dus hij is ook een trooster. En als trooster, ja, leert hij ons omgaan met de dingen die dan nieuw zijn. De tranen zullen daar niet meer zijn, geen pijn, geen rouw, geen verdriet. En hoe dat dan allemaal precies zit, dat mogen we nog gaan ontdekken. Maar ik vertrouw daarop, God is liefde. Zijn liefde, zijn goedheid, helaas, wordt vandaag door zoveel met de voeten getreden. Ja, en als je met de voeten dingen treedt, dan krijg je altijd een reactie. En de Heere God is daarin rechtvaardig. Hij handelt naar zijn aard, naar zijn karakter, treedt wel op. Maar in Habakkuk staat dit, een gebed van Habakkuk 3, vers 2. Denk in uw toren aan ontferming. Dus Habakkuk doet nog een uiterste appel, als het ware. Als u dan torent, laat er ook een beetje van uw ontferming in doorklinken. Iets van uw goedheid. En ja, als Habakkuk dat mag bidden, en wanneer het in Gods woord is opgenomen, mag dat denk ik ook voor ons een gebed zijn. Maar er zijn dingen die God noodzakelijkerwijs moet doen. Moet doen waartoe? Om onze aandacht te krijgen. Ik weet niet of u kinderen hebt. Kinderen moet je opvoeden. En kinderen luisteren niet altijd. En dan ben je eerst een beetje vriendelijk. En als je niet al te geïrriteerd en moe bent, dan blijf je wat langer vriendelijk. Maar op een gegeven moment zul je toch wat duidelijker moeten zijn, zodat er geluisterd gaat worden. En ja, uiteindelijk denk ik dat de periode die wij de grote verdrukking noemen, en die hele periode van die 70ste jaarweek, dat is een harder optreden van de Heere God om maar aandacht te krijgen van luister toch naar mij. En er zijn dan nog steeds mogelijkheden tot behoud, tot omkeer. Dus ik denk dat het ook is om wakker te schudden. Maar ja, als je dan nog niet wil luisteren, ja, wat moet God dan nog doen? Ik denk dat het erg tijd wordt dat mensen uit hun comfortzone worden opgeroepen. En gaan nadenken. Goed, vers 1 van hoofdstuk 8. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Een stilte van ongeveer een half uur. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoofdstukken 8 en 9 gaan we zien. Die zijn nou op elkaar getrokken. Die horen eigenlijk bij elkaar. En ze houden zich bezig met de bazuin oordelen. Bij de zesde bazuin zullen we weer een adempauze zien, weer een intermezzo. En waar dan in Openbaring 11 vers 15 op de zevende bazuin wordt geblazen. Maar er kwam stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Ja, we mochten in de hemel kijken en we mochten ook een beetje horen wat daar in de hemel plaatsvond. En we zagen de vier dieren, we zagen de 24 oudsten, we zagen al de engelen rondom de troon. En dat hele plaatje, dat hebben we misschien nog wel een beetje in ons hoofd. En we hoorden die vier dieren en die 24 oudsten juichen en jubelen. Eén grote lofprijzing aan de Heere God en aan het Lam. En dat galmde de hemel door. En ineens is het daar stil. Er staat een stilte in de hemel. Ik denk dat kabaal hier op aarde gewoon doorgaat. Van alle dingen die hier op aarde spelen en zoals mensen met elkaar bezig zijn. Maar in de hemel is ineens die jubel voorbij. De engelen die zijn ermee gestopt, de 24 oudsten, de vier dieren. En ja, waarom en waartoe? Ik heb er niet zo'n goed idee bij, maar ik denk misschien is dat een stilte in verbijstering. Besef wat er nu gaat gebeuren, als het ware. De adem inhouden, de hemel houdt misschien de adem in bij het besef wat er gaat gebeuren. Maar misschien is er ook een hoopvolle stilte, een uitzien naar de mond inhouden. Zullen ze nu op aarde het gaan begrijpen? Zullen ze het nu verstaan? Zullen ze nu tot inkeer komen? We weten het niet precies. Als u nog betere ideeën hebt, ik sta er voor open.
Maar is die stilte wel in de hemel? Gert van der Weert is daar heel duidelijk in dat het op aarde is. Dat het een verkeerde vertaling is en ja, dat de hemel rondstaat. Ja, dat daar de aarde mee bedoeld wordt.
Ja, wat Gert bedoelt is het firmament.
Ja.
Ja, dat is de plek waar het plaatsvindt. Dus dat is wat wij hemel noemen. Dat is de plaats waar de Heere God troont. Daarboven, om het zo te zeggen, heb je de hemel waar God woont. Die driedeling maakt Gert, denk ook wel terecht. En dan is dit de hemel waar de 24 oudsten enzovoort zijn. Lager kom ik niet, want dan kom ik op de aarde. Het gaat hier echt om de hemel.
Oké, okay, hij zegt de aarde.
Ja, ja, weet ik.
Ja.
Maar ik kan er niet anders van maken dan de hemel, hoor. Met alle sympathie voor Gert. Nee. Ja. Maar hij, volgens mij, maar ik heb het niet helder vergist, bedoelt hij de plaats waar de Heere God en de 24 oudsten, de gemeente, samen zijn. Daar wordt het stil. Bedoelt hij dat niet? Moet ik nog even nalezen.
Okay.
Maar er staat in ieder geval hemel.
Ja.
Ik zal dus even nalezen. Ik moet weer eens een keer naar Gert toe. Kan ik daar eens even over spreken?
Zou het niet zijn, ja, ik lees het net eigenlijk voor het eerst, maar dat bijvoorbeeld vers 2 tot en met 4, dan gebeurt er iets. Hè? Dan zijn er wat handelingen bezig.
Ja.
En daar is verder ook helemaal geen geluid bij. Moet ik zeggen. Dus het is stil.
Een heilige
stilte. Afwachting wat er gaat gebeuren.
Een heilige stilte.
Ja.
Ja.
Misschien wel een tijd van gebed. Ja. Misschien heeft het wel met gebedstijd te maken.
Ja, in ieder geval zijn ze bij het reukofferhout daar, hè, voor het gebed. Ja. Ja. Ja, kan inderdaad ook een heilige stilte zijn, ja. Ja. Maar het is in ieder geval, wat hier plaatsvindt, niet op aarde. Dat spijt me voor Gert.
Staat in zijn boek.
Oh ja. Kom straks nog een keer, Gert.
Ik zal ook wel geen museum zijn dan. Ja, van Henk. Ze doen het samen.
Ik zag de zeven engelen die voor God stonden. En aan hen werden zeven bazuinen gegeven. De zeven engelen ontvangen elk een bazuin. Van wie ze die krijgen, staat er niet bij. Daar kunnen we dus een hele hoop bij benoemen. En daar wordt dan uiteraard weer verschillend over gedacht. Maar het staat er niet bij. Als het er wel bij had gestaan, dan had de Heer God of Johannes het nodig gevonden om ons dat te vertellen. Of daar is sprake van een zeker heilig ontzag. Het niet willen benoemen, kunnen benoemen. Zoals in Israël er ontzag is om de naam van Yahweh uit te spreken. Hoewel ik niet geloof dat ze het hier van Jahweh krijgen. Maar ik denk van de Heer Jezus. Maar goed, die zeven bazuinen, die worden gegeven. De positie van de engelen is nog duidelijk. Ze zijn nog in de hemel. Er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. Ja, wie is die andere engel? Ben ik het niet met Gert eens? Kijk ook nog een keer. Ik ben het niet met Gert eens. Gert die denkt dat dat de Heer Jezus is. De Heer Jezus. En ik denk dat het een andere engel is, niet de Heer Jezus. Ik heb daar al eerder op gewezen, in het Grieks staat allos. En dat betekent gewoon andere. En dan moet je zien tegenover heteros, wij kennen heterofolie. Dat is een man en een vrouw, maar dat is wel verschillend. Maar van hetzelfde soort. En dat is ook de betekenis van allos. Een ander, maar van wel hetzelfde soort. Heer Jezus, Gert denkt dat het om de Heer Jezus gaat. Hij doet het niet alleen. Walford, ook een hele bekende Amerikaanse uitlegger, doet dat ook. En voor degenen die in aanhanger zijn van Willem Ouweneel, die ziet dat ook zo. En ze hebben best wat argumenten. Wie is dan Henk Schouten om er anders over te denken? Nou, die staat ook niet alleen. Ik noem de linie, als u dat wat zegt. Gary Hambrick, is die bekend hier?
Nee.
En Tim LaHaye, die denken dat het een engel is en niet de Heer Jezus. Dus daar is verschil van mening. De engel werd veel reukwerk geschonken. Door wie? Weer die vraag. Wie geeft nou aan de engel het reukwerk? En ik denk dat de Heer Jezus is geweest, dat die de gever is. De Heer Jezus bedient het altaar, naar mijn inzicht. En wanneer hij met die bediening bezig is, dan vanuit die bediening geeft hij door, in dit geval dan, aan een engel. Jezus is de hoge priester, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, schrijft Paulus en Timotheus. Maar gaat het daarom? In Openbaring 5, vers 8 lezen. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Dus daar gaat het om. Het reukofferaltaar en de gebeden van de heiligen. En de Heer Jezus, als hoge priester, bedient het reukofferaltaar. Hij is de middelaar. Er wordt in de Bijbel nergens na de hemelvaart over de engel des Heeren gesproken. We komen na de hemelvaart de Heer Jezus alleen tegen in de hemel bij de Vader, één van de drie eenheid. Engel des Heeren is een oud-testamentisch begrip waar het ook om de Heer Jezus gaat. Dus dat is eigenlijk de oud-testamentische naam voor de Heer Jezus, Engel des Heren. En de Heer Jezus wordt nergens verder in de Bijbel engel genoemd. In Openbaring 9, vers 13, lezen we van de stem die uit de vier horens spreekt en opdracht geeft aan de engel. Dus de stem die spreekt, heeft autoriteit over de engel. Ja, en dan denk ik dat kan, naar mijn idee, alleen maar de Heer Jezus zijn. Maar ook in Openbaring 8, vers 1, daar zie je, toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel. En dan in vers 3, er kwam een andere engel. Ik vind het opmerkelijk wanneer Johannes het steeds heeft over het lam van God En dan ineens zo kort over een engel gaat spreken. Dat de Heer, dat komt er bij mij een beetje moeilijk in, laat ik het zo maar zeggen. En ik denk dat vanuit het altaar, ja, de dienst wordt uitgemaakt. Maar uiteindelijk, wat ik net ook gezegd heb, Johannes heeft dit opgeschreven. Misschien moeten we het gewoon maar hiermee doen. Er zal de tijd leren. Wij willen soms wat meer weten dan er ons geopenbaard is. Zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. Oké. Okay. Er kwam dus een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven. Nou, dan zie ik dus de hoge priester die dat reukwerk heeft. Geeft. Omdat hij dat samen met de gebeden van de heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. Dan moeten we even de lijn goed houden. Wat gebeurt er? Er is een reukofferaltaar. Of gouden altaar, dat is dezelfde. Dus een reukofferaltaar en het gouden altaar. Dat is hetzelfde altaar. En op dat altaar worden de gebeden in het Oude Testament, in de tabernakel en in de tempel, van Gods volk gebracht. Dus op het reukofferaltaar, gouden altaar, de gebeden van Gods volk. Je hebt ook het koperen altaar of het brandofferaltaar. En op het brandofferaltaar werd het offer verbrand. En dat was het altaar van de verzoening. Het wegdoen van de ongerechtigheden. De zonde. En nou is het belangrijk om de volgorde te zien. Er moet eerst verzoening worden gedaan voor onze zonde. En dat gebeurt dus bij het koperen of brandofferaltaar. Dan krijg je het koperen wasvat in de tempel. Dan moesten de priesters alles schoonwassen. En ik denk, wanneer het symbool goed gaat begrijpen, wij moeten bij de Heer Jezus komen die voor ons gestorven is. Het brandofferaltaar. Maar wij leven nog op aarde en we doen nog altijd dingen die we niet zouden moeten doen. En daar heeft de Heer Jezus ook over gesproken in een vaak totaal verkeerd uitgelegde gebeurtenis, namelijk de voetwassing. We zijn rein, zegt de Heer Jezus, maar ze zijn onderweg en je neemt nog vuil op. Dus in de voetwassing komt als het ware bij koperen wasvat. En als je daar geweest bent, dan kom je bij het reukofferaltaar. Dus dan zie je die lijn daarin. Het leert ons dus dat het gebed niet verhoord kan worden wanneer je niet verzoend bent. Dat is ook logisch natuurlijk. Een gebed wordt niet verhoord, behalve gebed van berouw en bekering. Maar dat is wat er op het brandofferaltaar gebeurt. En heel dikwijls zeggen mensen, maar ja, de hemel is van koper, ik kom er niet doorheen, enzovoort. Maar de vraag die je dan moet stellen is, wat ben je verzoend met de Heere God? Daar mankeert me God eens wat aan. Ik heb een plaatje, ziet het er een beetje zo uit, dat is de tabernakel die opgezet is in de woestijn. Je komt binnen via de poort, via de ingang. En wat is dan het eerste wat je ziet? Het staat er, het brandofferaltaar. Daar vindt symbolisch de verzoening plaats. Wij zouden zeggen de kruisiging van de Heer. Dan krijg je het koperen wasvat. En dan ben je al in het heiligdom. Daar staat het reukofferaltaar. Dus dan ben je al echt tot God genaderd. Zolang je nog binnen de omheining bent, maar nog niet in het heilige, ben je nog als het ware onderweg. En dan zie je daar uiteindelijk ook het reukofferaltaar staan. Dat is dus deze, maar dat zien we dan. Reukofferaltaar. Dus dat is de lijn. En dan mag je de gebeden, de lof, de prijs aan de Heer de God brengen. had er nog eentje, ik denk die is misschien wat duidelijker. Schematisch, dan van rechts loop je dus naar binnen. Brandofferaltaar, reukofferaltaar, waswat. En dan het reukofferaltaar, daar zo. Centraal. Dus dat is de gang naar het heilige, de weg naar de Heere God toe. En dat is symbolisch voor Israël. En het wordt zo voor onze realiteit door het verlossingswerk wat we hebben door Jezus Christus. We zijn verzoend onderweg. Zondigen we nog, maar voordat we naar binnen gaan, mogen we helemaal gereinigd zijn. En dan kom je bij het reukofferaltaar. En daar komen onze gebeden. En zo worden onze gebeden gebracht. En dat is eigenlijk een schets, ja, van wat de Heer Jezus ons leert. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14. Ik ben de weg, dat is de weg.
En de zielen onder het altaar, welk altaar is dat? Het reukofferaltaar of het brandofferaltaar?
Staat er verder niet bij, maar ik denk het brandofferaltaar. Denk ik eigenlijk wel zeker, ja. Want die verzoening moet plaatsvinden. Nou, ik durf dat niet te zeggen. Die nemen we mee, hoop ik te onthouden. Ja? Mm-hmm. Wat zegt Gert ervan?
Dat weet ik niet.
Nee, is jouw tekst.
Ja. Dus samen met onze gebeden. Onze gebeden zijn dus voor God pas aanvaardbaar nadat we het offer hebben gehad. Nadat we Christus als onze verlosser, als onze middelaar mogen zien. Onze gebeden. En dan krijg je daar een handeling. De eerste handeling die beschreven wordt. Het wierookvat werd gevuld met wierook. Dat gebeurde bij dat eerste altaar. En het wordt voor de troon gebracht bij het brandoffer. Moet ik het goed zeggen? Het brandoffer, daar werd het opgehaald en werd het naar het reukofferaltaar gebracht. De bedoeling opnieuw, eerst verzoening en dan worden de gebeden bij God gebracht. Dat reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. Dus die engel heeft het ontvangen en die doet dat uit de hand van de engel. En Maimonides, om maar eens eventjes een Joodse grootheid te noemen, ergens 1000 jaar geleden in Spanje, die heeft geschreven dat de wierook met de hand geschud moest worden. Dus ik kon het niet uit de bak kiepen op de reukofferaltaar, maar het moest met de hand geschud worden om zo symbolisch aan te geven dat de rook die dat veroorzaakte uit de hand kwam, uit de gebeden, echt zo overhandigd. Ja, dat is een hele geleerde Jood geweest, dus hij zal wel weten waar hij het over had. Stel ik me zo voor. Wierook had ook een bijzondere samenstelling. Kun je lezen in Exodus 30. En het is heilig voor de Heere. Dus het mocht in die samenstelling niet op een andere manier gebruikt worden. Alleen voor de bediening van het reukofferaltaar. Dat is dus heel bijzonder. En de ingrediënten daarvan wordt gezegd dat de aspecten zijn die dus staan, symbolisch weer, voor de Heer Jezus. Dus dat reukwerk wat gemaakt wordt, ja, heeft een samenstelling waarin ja, allerlei aspecten van de Heer Jezus gezien kunnen worden. Misschien moeten we daar eens aandacht aan gaan geven om dat precies na te gaan, hoe dat is samengesteld. De engel nam het wierookvat, vulde dat met vuur van het altaar. En wierp het op de aarde. Dus de eerste handeling hebben we net gehad. Dat uitschudden, die gebeden die tot de Heere God gingen. Maar nu een tweede handeling. En nu wordt ja, van het vuur op de aarde geworpen. Ze gebeuren dus twee dingen vanuit dat offer. Aan de ene kant verzoening. En de Heer Jezus is het Lam van God dat voor ons de zonde wegneemt. Maar we hebben eerder al gelezen dat de mensen dan bang worden voor de toorn van het Lam. Het is hetzelfde Lam dat geofferd is. Maar het heeft twee aspecten. Het heeft het aspect van verzoening. Maar ja, als je mij niet wilt, dan kom je onder het oordeel. Dat zit in die tweede handeling die je hier ziet. Het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksem, stralen en een aardbeving. Ik denk dat het heel kort samengevat is van alles wat over de aarde gaat komen. De zeven engelen maken zich op om de bazuin te blazen. Moeten we dat letterlijk nemen? Dat is ook altijd weer een vraag. Moeten we dat nou letterlijk nemen? We zouden een kleine enquête kunnen houden. Degene die voor is, steken de hand op en de andere. Maar laten we dat maar niet doen. Ik denk dat je de Bijbel, wanneer het allemaal logisch is, gewoon letterlijk moet nemen. Wanneer je de Bijbel niet letterlijk neemt, dan ga je dingen invullen. En we hebben net al gezien dat dan ook nog wel eens de weg doodlopend kan zijn. In Exodus lezen we van de uittocht uiteraard. En we lezen van Mozes en Aaron die bij de farao komen. En die doen daar dingen. En dat zijn dingen die daar letterlijk gebeuren. En de farao slaat de schrik op het hart. En na een beetje heen en weer discussie zegt hij, nou ja, ga maar en dan heb je dat weer terug. Maar uiteindelijk wordt het zo heftig dat hij het volk wel laat gaan. Maar het zijn dingen die werkelijk gebeurd zijn. Daar in Egypte. En ik denk dat het gewoon een voorbeeld is voor ons. Dit. Ik hou het erop dat er geblazen wordt op bazuinen. En dat zet iets in beweging. Het is voor alle duidelijkheid natuurlijk niet de bazuin uit 1 Thessalonicenzen 4. Dat is een andere bazuin. Ik denk vergelijkbaar met de bazuin die in Jozua 6 vers 20 staat. En dat is een bazuin waar geblazen werd en dan moest het volk zich gereed maken om op te trekken. Op weg te gaan. En ik denk dat dat een type is van de bazuin. Met Thessalonicenzen wordt geblazen. En dan worden wij opgenomen. Maar hier dus gaat het om oordelen.
Ja, mag ik vragen? Je zegt net over de zeven plagen. De tien plagen. Maar leg je nou een relatie daarmee met de zeven bazuinen?
Nee, nee, nee.
Van de echtheid van wat er staat.
Op de echtheid. Het is gebeurd.
Geen relatie.
Ik denk wel dat veel van wat er in Egypte is gebeurd aan plagen, we wel weer tegenkomen in openbaring. Hetzelfde soort plagen, ja. Maar tussen 10 en 7, dat. Ze hebben dus een oordeelskarakter. En dan zal het optimistische vooruitgangsgeloof, wat er bij de mens soms nog is, denk ik wel abrupt worden afgebroken. 1971 kwam de Club van Rome met een studie uit. En zij wisten te vertellen dat de aarde nog maximaal 35 jaar mee kon. Gaat u even rekenen. 1971, dus dat ligt achter ons. Ja. We krijgen nu natuurlijk ook klimaattoestanden. En men zegt ook van, ja, als we niet voor 2030 allerlei dingen hebben aangepast, dan gaat het weer helemaal mis. Het gaat mis. Dat wel. Maar door de hand van de Heere God. En niet omdat wij wel of niet CO2 de lucht in sturen. En die oordelen die komen eraan. En dan heb je hier de eerste engel blies. Een beetje een engeltje daar ontdekken met een trompetje.
Ja.
Er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de bomen verbrandde. Al het groene gras verbrandde. Nou, dat tart natuurlijk je voorstellingsvermogen. Dat is 1/3 van de vegetatie, daar gaat het om. Verbrand. Ja, aan de andere kant, wij zien natuurlijk op journaalbeelden en op andere zaken dat onze wereld toch plaatsen kent waar ze behoorlijk aan het afsterven is. Waar de woestijn groter wordt en waar ja, allerlei dingen, in hoeverre dat met elkaar samenhangt, dat zal de tijd leren. Hagel, vuur vermengd met bloed. Moet je dat letterlijk nemen? Nou, waarom niet? Ik weet niet wie van jullie wel eens is. In Israël is geweest en in de touringcar gestapt bent en langs de Dode Zee gereden bent, dan zie je wat het effect is van wat daar destijds letterlijk zo is gebeurd. Misschien ben je nog uitgestapt en heb je nog eventjes daar gedreven met een krantje in het hand, hè? Dat kan dan normaal in de Dode Zee. Maar dat is effect van wat er toen bij die steden Sodom en Gomorra letterlijk gebeurde. Dus ja, waarom zouden we dit niet letterlijk nemen?
Maar wie voert de oordelen nu uit? De engel blaast en dan gebeurt er wat. Wie doet dat?
Het wordt in gang gezet. Ik durf dat niet te zeggen. Is het een ontwikkeling die de mens zelf doet? Dat is een vraag. Of komt het inderdaad van de Heere God af? En ik denk dat laatste. Hoe die dat verder doet, dat weet ik niet. Maar die engel brengt het in beweging. Maar dichterbij kan het niet komen. Of het moet gaan fantaseren. Maar...
misschien
een
heel andere dingen. Als je kijkt naar het Oude Testament. Dan begint ze stoppen met de tijd van Hizkia, Isaiah. Dan worden daar ook een aantal een soort van rampen worden daar beschreven. Maar ook gebeurtenissen die lijken te maken te hebben met natuurkundige verschijnselen waarvan je zou kunnen zeggen van dat God als schepper zijn eigen schepping ook gebruikt om bepaalde dingen te sturen.
Absoluut.
En er is iemand, een Nederlander, dat zal een afgelopen Nederlandse geweest zijn, die daar een heel interessant boek over heeft geschreven. Over oorlogsplaneten en in ieder geval dingen die oorlogsplaneten en oorlogsplaneten en ruimtepijn. En met name dat hagel, het wordt hier als hagel en vuur, maar dat kan het ook, het is bekend dat met name van kometen die uiteenvallen, dat er ook heel veel ijs, grote brokken ijs, dan heb je niet over de hagel die wij al zien, dan heb je het over stukken die verpletteren, complete, noem maar op, dat zijn zulke gigantische rampen. Rampen, daar heeft onder andere een Joods-Russische geleerde een studie van gemaakt, Terikovsky. Het is ook de rampentheorie van Terikovsky. Die heeft heel veel dingen onderzocht van allerlei bevolkingsgroepen, daar heeft hij de gelegenheid voor gehad. Alleen hij heeft het nooit durven plaatsen binnen het context van builen. Dat heeft Jaap hier op Schoenmaker, dat is de schrijver van dat boek, die heeft dat wel gedaan. Een hele interessante zeker als je dit soort dingen hebt.
Ja, Wenskowski was werelden in botsing, als ik het goed. Werelden in botsing, hè?
Ja.
Dat was Wenskowski.
De ramptechniek.
Ja. En het ontstaan van de aarde met bijzondere dingen.
Ja,
Weniken was dat, waren de goden cosmonauten. Dat is weer een ander boek van Weniken.
Nou, goed. Het
gaat gebeuren. Ja. Hoe het precies zal zijn, weet ik niet. Ik heb laatst al gezegd, er zijn volgens NASA zo'n 15.000 sterretjes die rondom de aarde, die ook kunnen gaan vallen natuurlijk.
Dat
weet
ja,
ik niet.
Het punt is ook dat, en dat geeft Schoenmaker ook aan, het punt is wel dat God zijn eigen schepping daar ook voor gebruikt om dingen te spieren, ook dit soort zaken. Dat hebben we ook met de rampen in Egypte, dat is dat ook heel typisch. Maar het komt op het moment dat hij zegt dat het gaat gebeuren. Met andere woorden, het lijkt wel natuur te zijn, maar het is nog even de vraag of dat ook echt natuur is. Ja. Maar ook
het is zijn natuur. Maar je hebt aan de andere kant natuurlijk ook David, hè, die dan die engel die plaag over de aarde brengt.
Ja.
En dan bij het is dubbel.
Precies, ja. Het lijkt natuur te zijn, maar het komt ook op het moment dat het aangekondigd wordt. Dat maak ik wel heel veel zandelen.
Openbaar in de 17 hebben we een grote harvesteen, dat is een talent zwaar, dat draait over 30 kilo.
Ja, dat wil je liever niet op je hoofd hebben.
Nee, precies.
Zijn wij er toch
en, ik heb hier Joël 2 staan. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel. En op de aarde bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed. Voor die dag van de Heer, voor die dag van de Heer komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Ja, dan krijg je inderdaad. Veroorzaken wij dat zelf? Ja, uiteindelijk wel natuurlijk doordat wij die God de rug toe hebben gekeerd, maar de dingen die gebeuren, gebeuren op het moment dat hij dat wil en worden veroorzaakt op een manier zoals hij dat wil, dat zou goed kunnen zijn. Ja? En de titel van het boek moet ik eventjes een keer hebben. Ja? Tweede engel, die zat op de zuin, een grote berg die van vuur brandde en in zee werd geworpen. Ja, dan kunnen we eindeloos speculeren, wat is nou precies die grote berg? Waar moet je aan denken? Nou, wat de zee betreft moet je denken aan de Middellandse Zee. Dat is altijd in de Bijbel de grote zee, de Middellandse Zee, waar Israël ligt. De meeste commentaren houden het op een meteoriet. Dus iets wat uit. Ik weet dat niet, maar het staat er niet bij. Dus je kunt weer invullen wat je wil natuurlijk. Maar voor mijn gevoel, er wordt gesproken over een berg. En die berg, ja, naar mijn gevoel is dat, houdt verband weer met de aarde. Dus is het iets wat op de aarde op een wonderlijke manier gaat plaatsvinden. En bij de volgende bezijn, wordt er gesproken over een ster uit de hemel. Dus ik denk de aarde en de hemel, beide totaal is betrokken, laat ik het zo zeggen, bij de oordelen die over de aarde gaan komen. En weer het derde deel van de zee. Ook steeds dat repeterende. Het derde deel, derde deel, derde deel. Toen de derde engel op de bezuin blies, viel er een grote ster uit de hemel. Die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. Ja, net als bij die berg. Het is maar een beetje gissen wat die ster is die uit de hemel valt. Een grote ster. Er zijn mensen die zien daar demonie in. Dus de duivel naar de aarde komt. En dan moet je natuurlijk ook denken aan de Heer Jezus die ook zegt dat hij de duivel, de Satan, onze ster uit de hemel ziet vallen en op de aarde komt. Het zou kunnen zijn, maar aan de andere kant, hier gebeurt er ook iets fysieks op de aarde. En dat fysieke, dat is dat dus de rivieren en de waterbronnen ondrinkbaar worden. En ook weer voor een derde deel, dus je moet het een beetje vergelijken. Net de zee was het zoutwater en nu is het het zoete water wat ondrinkbaar gaat worden. Nou, dat kan natuurlijk niet met één ster die daar valt om dan al de rivieren en bronnen die er zijn te besmetten. We kunnen daar een beetje een invulling aan geven. En nou staat er, en de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. Alsem. Bijvoet. Ja, er wordt ook linker gelegd. We weten allemaal van de ramp van Tsjernobyl. Dat is niet onbekend, denk ik. De plaatsnaam Tsjernobyl, letterlijk vertaald. Nou ben ik geen Rus die Russisch spreekt of het geleerd zou hebben, maar dat is mij wel ergens verteld. Tsjernobyl betekent de plant die Alsem heet. En die schijnt daar veelvuldig ook voor te komen. En dat heeft mensen ertoe gebracht om in deze vallende ster iets van een atoombom te zien. Die dus een uitstraling heeft. Maar nogmaals, het blijft een beetje zoeken naar. Je kunt er van alles bij invullen. Maar wat er gebeurd is, dat er veel mensen stierven. En wat ook de oorzaak is, we tekenen de rampen, de oordelen die de mensen op een vreselijke manier zullen treffen. En of dat er linksom of rechtsom is, of we dat nou A of B moeten noemen, uiteindelijk zien we wat er gebeurt. En dat is verschrikkelijk. Ik kan er helaas, misschien moet ik er wel bij instemmen, want het is de Heere God die het doet. De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren en het derde deel daarvan werd verduisterd. Ja, er gebeurde op aarde zoveel vulkaanuitbarsting, dat weten we. Je kan de zon lange tijd ergens vandaan houden. En ja, alles wat al op aarde gebeurd is door die eerdere engelen, zou natuurlijk ook heel veel omhoog geslingerd kunnen hebben, waardoor de zon verduisterd is. Maar ook dat is weer gewoon een beetje invullen naar dat je zelf denkt. We weten ook niet waar de duisternis in Egypte of de duisternis van het kruis uit bestond. Dat weten we niet. Maar het was wel donker. Het was donker als de nacht. En het was door donker op het moment dat de Heere God het wilde dat het duister was. Maar duisternis in de Bijbel, en dat is natuurlijk hier aan de orde, is heel vaak een oordeel van de Heere God. En dat kun je lezen in Joël 2, Joël 3, Jesaja 13, Mattheüs 24, vers 29. In ieder geval, de God die het licht schiep, die kan het ook weer dimmen. Toch? Een derde deel van het daglicht verdwijnt. Dus de mensen, dan moet je niet op aarde zijn. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog. En met een luide stem riep, wee, wee, wee. Weet je hoe die engel heet? Hij is heel populair vandaag. Dat is de kerstman. Wow, wow, wow. Ja, dat zijn bijdragen aan de kerst. Maar goed, die engel riep met luide stem, wee, wee, wee. Hun die op de aarde wonen vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Openbaring 8 vers 13. Een engel. Er staat in het Grieks arend. Staat gewoon in het Grieks arend. Staat geen engel. Dan kunnen mensen allerlei dingen gaan bedenken en er engel van maken. Maar er staat arend. Hoe komt men ertoe om het soms met engel te vertalen? Misschien vanwege Openbaring 4 vers 7. Waar sprake is van een vliegende arend. En de vier dieren worden daar als engelen cherubim beschouwd. Nou, daar zou het dan mee te maken moeten hebben. Je mag het invullen zoals je het wilt, maar er staat in het Grieks gewoon arend. Ja, sommige vertalingen doen het goed. Maar anderen die maken daar wat anders van. Ja, ik kan als het wil 20, 25 vertalingen naast elkaar zitten kijken hoe vaak het.
Ja. We hebben allebei
Arend
staan.
Ook Arend, dat is het. Welkom. Ja, dus je had hier niet hoeven komen vanavond. Maar welke vertaling is dat dan?
NBG
67. NBG, ja.
Telos heeft ook.
Telos Arend. Ja. Goed. Laten we het beschouwen als een UFO. Een Unidentified Flying Object. Ja. WWW. En ik denk dat dat uiteraard vooruitwijst. Er is al heel veel verschrikkelijks op de aarde en op de mensheid. Er leven dan nog altijd heel veel mensen nu terechtgekomen. En dan WWW. Want er komen nog drie, het vijfde, zesde en zevende. De eerste vier brachten leed. Maar wat gaat komen? En we lazen al eerder die vraag, wie kan dan bestaan? Als dit allemaal over de aarde komt, is er dan nog redding mogelijk? De vijfde engel blies op het bezuin, een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. We zien dus een ster die iets krijgt en iets doet. Dus het is geen gewone ster. Laten we duidelijk zijn. Het feit dat hij gevallen is, ja, duidt op een gebeurtenis die tegen zijn wil ingaat. Niemand valt voor zijn lol. Dat overkomt je of je wordt neergegooid. De ster op de aarde gevallen zegt ook iets van het beperkte formaat natuurlijk. Er staat in het Grieks aster, lijkt dus op ster. Maar er komt van een werkwoord dat betekent spreiden of uitbreiden. Stronio. Het tweede betekenis daarvan is pleisteren. Een beetje raar allemaal soms met Griekse woorden, maar goed. Het is niet anders. Maar spreiden. En ik denk dat deze ster die dus op de aarde gevallen is, ja, iets gaat uitspreiden. En dat gaan we ook zien. Er komt, wat ik net zei, demonie over de wereld. En dat verspreidt zich over de wereld. En ik noemde net al de uitspraak van de Heer Jezus uit Lucas 10, vers 18. Ik zag de Satan als bliksem uit de hemel vallen. En met heel veel Bijbeluitleggers ben ik het erover eens dat we hier met Satan hebben te maken. Volgens mij Gert van der Weert weer niet.
Wel.
Wel, deze keer wel. Ik dacht dat ik nog iets had. Maar goed. Hebben we hier met Satan te maken, denk ik wel, ja. Satan heeft tot nu toe nog steeds toegang tot de Heere God. Hè? Laten we dat wel realiseren. En wat doet hij daar? Hij klaagt ons aan. En af en toe heeft hij wat mij betreft nog een beetje gelijk ook. Helaas. Maar straks, wanneer ik bij de Heer mag zijn, dan is hij daar niet meer. De vijfde engel blies op de bezuin de put van de afgrond. Daar krijgt hij de sleutel van. De put van de afgrond, de onderwereld. De Bijbel in het Oude Testament spreekt over de Sheol. Dat is het dodenrijk. En het dodenrijk moeten we onderscheiden van de hel. Dodenrijk is niet de hel. Dodenrijk heeft, zullen we luisteren naar de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus. Ja, twee afdelingen, laat ik het zo maar zeggen, er zit een kloof tussen. En die rijke man die kan blijkbaar wel met Abraham spreken, hoe dat verder zit, dat laten we maar in het midden, dat tekent ons een situatie. Hij kan met Abraham spreken. En soms probeer ik me voor te stellen, die rijke man zit in het donker. En Abraham en haar blazer zit in het licht. Nou, kijk maar in het donker naar buiten, als daar, dan zie je niks. Maar als je van daar deze kant op kijkt, kan je ons prima zien. Ja. Nou, ik weet niet hoe het zal zijn, maar er zijn in ieder geval twee delen. En we lezen niet dat de arme Lazarus de rijke man kan zien. Maar goed, hij heeft daar contact met Abraham. Dat is dus naar Joodse overtuiging, Bijbelse overtuiging, het dodenrijk. Wanneer de Heer Jezus is opgestaan en opgevaard naar de hemel, dan is hij niet in de hel afgedaald. Dat staat in de geloofsbelijdenis, maar niet in de Bijbel. Hij is naar het dodenrijk gegaan en hij heeft daar de mensen als Lazarus meegenomen. Dat staat in de Filippenzen, geloof ik, hè? Krijgsgevangenen voerde hij mee. Die waren krijgsgevangen genomen door de dood. Maar de Heer Jezus heeft de dood overwonnen en is daar geweest en heeft hem meegevoerd. Dus dat deel van het dodenrijk, zou je kunnen zeggen, is leeg. Dan heb je daarnaast nog dat gedeelte waar de mensen in afwachting zijn van hun eindoordeel. Maar onder dat geheel, zo wordt gedacht, heb je de afgrond. Of dat is misschien die kloof, dat zijn dingen die we natuurlijk niet zo precies weten, maar volgens de Bijbeluitleggers en ook de Joden, en die hebben dat natuurlijk als eerste opgeschreven, is dat nog een verdieping onder het dodenrijk. En dan staat er in Judas 1 vers 6, dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag, eindoordeel zeg maar, met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. En men gaat ervan uit dat dus die engelen, demonen, die dus met Satan rebelleerden, maar door de Heere God om midden van de reden niet de vrijheid kregen om hier op aarde ons te plagen, dat die daar in, ja, in die onderwereld zit, in die afgrondput van de afgrond. De hel, die komen we tegen in Openbaring 21 vers 8. En dan is het de poel die van vuur en zwavel brandt. Daar komt het eindoordeel. Als jullie met mij geloven dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is en je met God verzoend werd, kom je daar nooit. Dus ook die geloofsbelijdenis met dat oordeel allemaal op het eind, dat is voor ongelovige mensen. Het oordeel voor mij is al geveld op Golgotha. Maar goed, dus dan heb je het dodenrijk, punt van de afgrond daaronder, en dan de hel, de poel van vuur en zwavel helemaal aan het einde. Er komt rook uit de put. En wanneer met de ster die gevallen is, de Satan wordt bedoeld, dan blijkt hij de sleutel tot de put te krijgen. De Satan krijgt toestemming, of tenminste de mogelijkheid, om die put te openen. Ja, in die put zitten daar dus een aantal demonen waar je niet blij van wordt, maar die komen nu uit die put. En die gaan komen over de aarde. En wat beschreven wordt als rook, ja, sommigen hebben het over vulkanische activiteit. We weten het niet. Het zijn in ieder geval sprinkhanen die uit die rook tevoorschijn komen. Ik weet niet of jullie wel eens filmpjes hebben gezien van sprinkhanenplagen. Maar dat is vreselijk. Met tienduizenden op een klein, en alles is binnen de kortste keren opgepeuzeld.
Vraag stellen over wat u net zei. De Satan die heeft dan die put van de afgrond heeft hij dan geopend.
Ja.
En in Openbaringen 12 staat dus dat de draak op de aarde wordt geworpen, omdat hij niet stand kan houden tegen Michael en Engelen. Ja. Zit daar dan geen chronologie in de hoofdstukken? Of
nou, de vraag naar de chronologie in Openbaring is een heel lastige. Dus ik durf daar, er zijn mensen die zeggen, ja, je moet dat zo precies zien. In principe hang ik dat ook aan, maar er zijn wel problemen. En de Heer Jezus die zag de Satan al uit de hemel vallen. Ja, heeft de Heer Jezus nou in de toekomst gezien? Of gebeurde dat op dat moment? Dat is wel een discussie die je krijgt. Ik denk dat hij in de toekomst heeft gezien. En dan heeft hij gezien datgene waar net door jou op werd gewezen. Dat de Satan uit de hemel en een derde van de engelen uit de hemel, die nam hij mee in zijn val. Hoe je dat precies hierbij moet plaatsen, durf ik niet te zeggen. Maar hier lezen we wel dat de Bijbeluitleggers zijn er wel over eens dat het om de Satan gaat die die put opent. Maar dat kan ook een activiteit zijn die los staat van dat hij uit de hemel, dat hij daar niet meer mag komen. Want bij Job lezen we natuurlijk dat Satan af en toe op reis ging en weer bij God kwam en verantwoording aflegde van wat hij had gezien en gedaan. Dus dat kan daar allemaal precies in spelen. Ik vind het heel lastig om die chronologie vast te leggen.
Ja. Ik zag ook even maar hoe dat
Begrijp ik. Ja. Maar wat, het laatste wat ik zei, lijkt mij eigenlijk het meest voor de hand liggend. Satan krijgt gewoon mogelijkheden om wat te doen, maar aan de andere kant, ja, hij is uit de hemel gevallen.
Kan dit een andere demon zijn, eventueel?
Dat zou ook nog kunnen. En dan kom je bij Satan in hoofdstuk 12.
Ja. Er staat ook nog een verwijzing in Jesaja 14.
Ja.
Onrecht?
Ja.
Die Jesaja.
Ja. Ja. Maar ja, dat weten we ook nog niet precies. Nee. Wat daarmee bedoeld is in de chronologie. Is dat nu gebeurd al ergens aan het begin? Of veel later? En in Ezekiel lees je dat ook. Ja. Het kan inderdaad ook nog een andere demon zijn. Aan de andere kant natuurlijk, we worden ook, Johannes, een beetje buiten de tijd geplaatst. Hij ziet dingen die wel waren gebeuren, maar hij ziet ze buiten de tijd. Dat is ook profetie. Een profeet die krijgt van de Heere God dingen te horen of in de visioen te zien. Die nog zullen plaatsvinden. Maar ze zien het alsof het op dat moment echt is. Dat is het hele bijzondere van profetie natuurlijk. En er komt, de Heere God staat boven, wij zijn aan de tijd onderworpen. De Heere God die heeft voor ons een klok gemaakt. De zon, de maan en de sterren, we kijken hoe laat het is. Maar de Heere God staat daar volledig buiten. Maar de ramp, die beschreven wordt, is weer vreselijk. Zon, de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En er kwamen sprinkhanen uit op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Satan weet natuurlijk wel ondertussen hoe hij ervoor staat. Hij heeft aardig wat terrein moeten inleveren en hij grijpt de kans om medestanders uit die put in zijn strijd te betrekken. Joël 1, Joël 2 beschrijft onze sprinkhanenplagen. En dat wijst op de Assyriërs die over Israël zullen komen. En er wordt beschreven dat ze eigenlijk niets heel laten. Alles wordt, werkelijk alles wordt kaal gevreten door die sprinkhanenbeeld van de Assyriërs. En dat is wel heel aardig. Nou denk ik weer even aan de opmerking net. In Joël 1 lees je dat die sprinkhanen komen, is een beeld van het oordeel wat de Heere God over Israël gaat brengen. En in hoofdstuk 2 heeft hij het over het leger dat onder leiding staat van de Heere God. Dus dan zie je ook, de Heere God neemt in het oordeel actief. Nee, hij is daar helemaal bij betrokken, dat is heel apart. Moet je maar eens lezen. Joël 2, dan is dat een uitvoering van Joël 1 van die sprinkhanen. En in hoofdstuk 2 heeft de Heere God de leiding over het leger van Assyrië waar die sprinkhanen op betrekking hebben. Maar goed, dit zijn dus sprinkhanen. Die vreten alles op wat ze tegenkomen. In Joël lees je ook vier soorten sprinkhanen. En die vier kwaliteiten, die hebben elk een eigen specialiteit, zeg maar, om kapot te maken in Joël. Nou, deze sprinkhanen, die gaan ook terecht. De val van Satan, dat zeiden we net, Jesaja 14 en Ezekiel 28. En dan lees je over die sprinkhanen, tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant of welke boom ook. Maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Dus ze krijgen een opdracht waar je niet blij van wordt. Maar deze sprinkhanen mogen niet de vegetatie aanknagen. En dat is wat sprinkhanen normaal niet te doen natuurlijk. Hè? Die pakken het groene spul op en het zaadragen, noem het allemaal maar op. Maar deze niet. Die mogen dat niet doen. Ze mogen alleen de mensen pijnigen. Kun je ons voorstellen? Aangevallen te worden door een leger sprinkhanen. Met de kwaliteit van schorpioenen. Die het speciaal op mensen hebben voorzien. Maar niet op alle mensen. zij die het zegel hebben van de levende God, die mogen ze niet pijnigen. En dat is toch een beetje van die ontferming waar we het over hadden, hè, bij Habakkuk. In de toren van God zit toch ook nog ontferming voor degene die hem willen volgen. En dat zijn natuurlijk de 144.000 en misschien ook de scharen die niemand kan tellen van. Hun werd macht gegeven niet om te doden, maar om te pijnigen 5 maanden lang. Je zou kunnen zeggen, nou, dat is nog een beetje barmhartigheid, dat de mensen niet gedood worden. Maar dat is schijn, want in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. Dat moet toch verschrikkelijk zijn.
Je vergelijkt net de springhanenplaag van Joël, hè, als zijnde dat dat Assyriërs zijn. Hè?
Ja.
Is dat hier ook niet een beetje, ja, het is ook allemaal denken en vragen.
Ja, nee, dat
zou je dat ook kunnen zeggen dat het hier ook gaat over de legers van de Satan? Die dan,
dat de Assyriërs in dienst zijn daar van de Satan.
Ja, nee, gewoon dit gebeurt. Dat springhanen dus, laten we zeggen, ook hier misschien gezien worden kunnen worden als een leger.
Het is een leger, ja. Alleen of het een
bloeddorstig leger.
Ja, maar niet van mensen. Het is een leger wat uit de afgrond komt. Dus ik hou het op die demonische springhanen. Ja. Maar de martelingen zullen zo vreselijk zijn dat de mensen de dood verkiezen. En ze kunnen dat niet bereiken. En dat verbaast mij altijd nog, want ik denk, je kan toch voor een trein springen? Of je kan van een flat afspringen. Maar hier staat dat de mensen de dood niet zullen kunnen vinden. Ja, en hoe dat in zijn werk gaat, dat zullen wij niet meemaken. Komt de marteling van God, dat is natuurlijk bij alles wat we nu gehoord hebben, een vraag. Komt de marteling van God? Het oordeel wel. En ik denk dat mensen martelen. Of de Heer God nou martelt? Hij doodt wel. Dat is een straf. Ik weet het niet. Maar ik leg het hier neer. Misschien dat een van jullie mij nog eens op een idee brengt. Of zegt van nou, daar en daar, zo en zo. Maar het is de Satan die het uitvoert, om zo te zeggen, niet verricht.
Ik denk dat degene die daar even over discussieert, maar ik denk toch wel degelijk dat de gevallen engel, die uit de hemel gegooid is, gevallen is, dat dat inderdaad Satan is. Die dus ook zijn demonische macht die hieruit.
Uit de put omhoog laat komen.
Uit die afgrond, de mythologische tappers, denk ik, hoe je het maar denkt, maar dat ze daaruit voortkomen, want dit is totaal demonisch. Ja.
Het is natuurlijk wel zo, de Heer God laat het toe.
Ja, en zelfs waar het over de dood gaat, ze kunnen de dood niet vinden, maar dood is ook een demonische macht. Het rijk van de dood, die houden zich terug. Dat is voor ons eigenlijk niet te begrijpen, maar het gebeurt wel.
Het is de laatste vijand, ja.
Ja.
Ik heb, ook vanwege mijn werk natuurlijk, over die laatste vijand. Helaas moet ik constateren, soms komt hij veel te vroeg en grijpt hij mensen weg. Ja. En soms zit hij op de rand van het bed, eindeloos strijderend te lachen. Ja. Ik denk dat misschien dit zoiets is.
Ja, maar dat is dus eigenlijk ook, dat is echt iets demonisch. Ja. Bijna treiteren zou ik bijna kunnen zeggen. Dan,
Ja, maar ja, Heer God trekt zijn hand terug en laat de mensen over aan zichzelf gekozen weg. De springhanen zagen eruit als paarden. Nou, dat zegt denk ik wel iets van hun formaat. Ze hebben kransen, lauwe kransen op het hoofd. En ze leken met hun gezicht op gezichten van mensen. Het zal wel een bizar gezicht zijn. Toegerust tot de oorlog. Die kransentrouw staat van goud, maar het woordje wat daar gebruikt wordt, Stephanos, dat duidt op lauwerkrans, wat vergankelijk is. En dan denk ik, hun mogelijkheden gaan ook weer voorbij. Dat houdt ook weer een keer op. Ze hadden haar als van vrouwen en hun tanden waren als de tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer. En het geluid van vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. Ja, daar wordt over weer gefantaseerd tot en met. En er zijn van die uitleggers die zien daar wapentuig in. En die herkennen daar kanonnen en weet ik wat is allemaal. En helikopters heb ik wel gelezen in het verleden. Ik weet het niet. Wij kijken nooit naar horrorfilms. En wij gamen ook niet. Maar we zijn niet wereldvreemd. En ik bedoel, ik weet heel goed dat er in die films personages voorkomen die er zo afgrijzelijk uitzien. We worden voorbereid. De mens wordt voorbereid op dingen die gaan komen. Zoals we ook voorbereid worden op oorlog. Luister maar naar Rutte.
Ja.
Moet ik niet blijven behoorden. Ze hadden staarten die leken op schorpioenen. En er zaten angels aan hun staarten. En ze hadden macht om de mensen schade toe te brengen. 5 maanden lang. Wordt over gefilosofeerd. Ja, 5 maanden. Waarom 5 maanden? Wat stelt dat voor? Nou, Gert van der Weert die zegt dat is de cyclus van zo'n aanval van sprinkhanen. Zo kunnen, ik ben geen bioloog die daar verder over wat kan uitspreken. Maar het is een periode, het is een beperkte periode. Maar als je een beperkte periode van 5 maanden lang gepijnigd wordt, is het wel weer rampzalig lang. Dat gaat dus gebeuren. Ongelooflijk vreeswekkend. En ze hadden een koning over zich. De engel van de afgrond. Abaddon in het Grieks. Apollyon. Ja, dat betekent verderver, verwoester. Die is de aanvoerder van die club die opkomt. Maar hij wil wel zeggen dat er orde en structuur is. Als er een koning is, er wordt leiding gegeven. Dus Satan denkt ook wel na. Nou, daar heb je weer de engel van de afgrond. Die Abyssus hebben we het net over gehad. Mensen uit de voortijd heb ik net niet genoemd, maar staat hier 2 Petrus 2 vers 4 en 5 heeft het daar ook over. En Abaddon, Apollyon, verwoester, verderver. Dus niet de Satan. Ik denk wel een verre neef. Het ene wee is voorbij gegaan. Er komen nog 2 weeën. Moet je toch niet aan denken. Wat er in die 7 jaar over de aarde gaat komen. En het wordt nu voorbereid. We moeten ons wel realiseren. Een hele hoop dingen vandaag zijn niet toevallig. Het gebeurt. En het gaat tot een ongelofelijke ontknoping komen. Vreselijk voor de mensen die dan op aarde leven. Maar voor ons die de Heer lief hebben.
Maar je ziet dus al, nou zeggen, daar hebben we dan de tekenen van de tijd. He, die probeer je natuurlijk, wat je net ook al aangaf over Chernobyl en nog paar dingen. Die probeer je al min of meer te, van nou zie om je heen, kijk wat er gebeurt. En je kan dus ook een, soms, en dat zal verschillen, per persoon verschillen, en een relatie leggen, wat heb je nu allemaal laten. Dat gaat dan een grote verdrukking.
Ik weet het niet, je moet heel voorzichtig zijn, maar ik las vanmorgen op mijn iPad, daar heb ik een appje naar de Telegraaf. Niet een abonnement op de Telegraaf, maar een appje op de Telegraaf, waar je allerlei dingen soms kan lezen. En dan blijkt dat er in Amerika, weet je nou, wat schiet me de naam, rondvliegen.
UFO's.
Drones.
Drones,
hebben jullie dat gelezen?
Ja. Ja.
Nee, drones, zo groot als een SUV, als auto's. En ze kunnen het niet plaatsen.
Er is een invulling aangegeven. Het zijn zeer waarschijnlijk spionagedrones. En er wordt niks tegen gedaan. Dus het zijn wel degelijk drones.
Ja.
Maar die komen dus waarschijnlijk. Men vermoedt dat ze er van China vandaan komen. Ja. En dat die aan het spioneren zijn. Want ze vliegen wel toevallig. over allerlei infrastructuur die mogelijk aangevallen kan worden in Amerika. Ja. Dat is een invulling die namelijk. Dus niks raars met ufo's of zo.
Sprake van drones.
Toch een hele uitblinkende regering Biden die doet er niet mee.
Nee, dat is ook een goede, maar goed. we kunnen natuurlijk politiek gaan bedrijven. Als Assad is weg en onze media die staan te juichen, dat daar, het wordt alleen maar rampzaliger.
Ja.
Het wordt echt rampzaliger. Maar goed, wij weten ook wat het gaat worden. En voor hen die de heren lief hebben, gaat het goed komen. Absoluut, daar ben ik vast van overtuigd. Maar het is wel belangrijk dat we dat delen.
Is dit nou over liefde van de Heer Jezus dat hij deze ernst laat zien om te zeggen van...
Dat denk ik wel, ja.
Mij is de oplossing.
Ja. Hebben wij, wij hebben twee jongens, dat weet je wel, hebben wij ook al eens gezegd, we waarschuwen niet omdat we daar plezier in hebben, maar omdat er consequenties zijn als je op een bepaalde manier doorleeft. En dat moet je soms duidelijk zeggen.
Ja.
Het is... er was Wim Emmerich volgens mij, die voor het zoeklicht in mijn tijd heeft geschreven over de hel. De Heer Jezus sprak er het meest over. Het meest over de hel gesproken. Dan had hij aardigheid aan de hel. Natuurlijk niet. Maar hij wilde ons waarschuwen. Dat is het punt.
Maar ja, ongelovigen lezen dit niet.
Maar wij kunnen er wel van vertellen.
Ja. Maar word je dan niet voor gek gewaard?
Ongelovigen lezen het niet, maar ik denk dat wij wel in de wereld terecht zijn gekomen waarin heel veel ongelovigen, toch, er is iets, zeker sinds corona, er is iets gaande. En dat geeft misschien ons mogelijkheid om daarover in gesprek te komen, je weet het niet.
Nou, er is iemand bij die werkt bij Shofar, evangelisatieorganisatie door heel Nederland. En die vertelde ook laatst dat hij dus veel meer bijbelse bijdrage kan komen te zeggen. Omdat hij dus vertelt ook over, ja, als je ingaat op argumenten van mensen die zeggen, ja, dit wordt toch wel steeds ernstiger en wat gebeurt er. Dus dan is er ook een bepaalde ingang om juist ook die mensen te vertellen van het evangelie.
Ja. Ik was vanmiddag even bij Kenna Schipper van BOAS, die stichting. En ze vertelde mij dat sinds de oorlog de boeken over Israël eruit vliegen. Ja. Dus, toch wel bijzonder. Wie heeft een lied? Heere God in de hemel, dat zingen wij. Zo huppelen van zielenvreugd. We zingen dat u het bent die uitkomst zal geven. Wij weten, Heer, dat dat zo zal zijn. Voor uw kinderen. Voor allen die gekocht zijn, betaald zijn, gewassen zijn door het bloed van het Lam. Uw Zoon, onze Heiland. Wanneer we aan hem denken. Aan dat wat hij heeft volbracht. Wanneer we denken aan de woorden die hij gesproken heeft. Aan dat wat hij zichtbaar gemaakt heeft. En zo heeft laten horen en laten zien. Dat hij die beloofde Messias was en is. Dan danken wij u dat wij van hem hebben mogen horen. Dat we naar zijn stem hebben mogen luisteren. Dat we zijn woord, uw woord, mogen lezen en overdenken. En dan worden wij... door heel veel wat in dat woord staat, enorm getroost en bemoedigd. Dank daarvoor. Maar Heer, we zijn nu bezig gedeelten te lezen die heel heftig zijn. En wanneer we beseffen, Heer, wat over deze aarde gaat komen. En misschien wel over mensen, Heer, die wij goed kennen. Heer, dan benauwt het ons. Dan begrijpen wij ook niet alle dingen. Maar we weten dat wij in alles u kunnen vertrouwen. U doet naar uw liefde. U doet naar uw gerechtigheid en rechtvaardigheid. En u doet de dingen op de manier overeenkomstig met dat geweldige plan dat u hebt. En dat is een plan uiteindelijk tot de eer van de Heer Jezus. En wij brengen hem nu al alle eer. En we mogen uitzien dat we hem zullen ontmoeten. Wanneer weten we niet, misschien wel heel spoedig. Maar het gaat gebeuren. Dank voor dat uitzicht. Wilt u met ons zijn, bewaren langs de weg naar huis en steeds ons nabij zijn. Ons bewaren in datgene wat we doen en denken. Verbind daaraan uw zegen, uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik weet niet of ik jullie voor kerst zie.